Sommigen van jullie zullen dit verhaal wel eens eerder hebben gehoord. Maar er was ergens op een bepaalde plaats een boerengemeenschap. En de boerengemeenschap had al een aantal weken helemaal geen enkele druppel regen meer gehad. En het ging maar door, en het ging maar door. Elke ochtend zaten de boeren als het ware naar de lucht te kijken. Komt er al regen? Op een bepaald moment had de gemeenschap gezegd, we gaan vanavond samenkomen om te bidden. Voorbereidingen werden gemaakt. 'S avonds om 8:00 zou de hele boerengemeenschap samenkomen om samen te gaan bidden dat God het zou laten regenen. Het werd avond. Een bepaald gezin zat aan de tafel. Vader ging weg, samen met moeder, om te gaan bidden. Vader loopt de deur uit, samen met moeder. En dat hele kleine meisje, dat zegt, papa, je vergeet wat. En papa zegt, nee, ik heb alles. Ik heb mijn Bijbel meegenomen, ik heb het liedboek meegenomen, ik heb alles meegenomen. Maar het kleine meisje zei, papa, u vergeet wat. Je paraplu. Het geloof. Het vertrouwen van een kind. Simpel, eenvoudig. Dit meisje dacht, als onze gemeenschap gaat bidden voor regen, dan gaat het vanavond regenen. Dan heb je een paraplu nodig als je weer naar huis komt. Het kinderlijke geloof. Het simpele, eenvoudige vertrouwen in God. Lucas hoofdstuk 18 zegt dit. Zij brachten ook hun kleine kinderen tot hem, opdat hij ze zou aanraken. Toen de discipelen dat zagen, bestraften zij hen. Maar Jezus riep ze tot zich en zeide, laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet, want voor zodanigen is het koninkrijk Gods. Voorwaar, ik zeg u, wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan. Broeders en zusters, wat is geloof? De ene zal zeggen, nou, dat heeft te maken met het houden van regels en het onthouden van bepaalde dingen, geboden en verboden. En natuurlijk, wat is het antwoord? Het antwoord is ja. Wat is geloof? Geloof betekent dat je naar de kerk gaat. Ja, klopt. Geloof betekent dat je het goede gaat doen. Ja, dat klopt. Geloof betekent dat je het verkeerde gaat afleggen. Ja, dat klopt. Maar weet je, en daar willen we vanochtend eigenlijk nadruk op leggen. Wat is geloof? Het geloof is worden als een kind. En wat komt er in je op als je denkt aan een kind? Dan denk ik aan een kind dat op een speelplaats is. Die is aan het genieten. Hij gaat van de ene speeltoestel naar het andere speeltoestel. Hij geniet van elk moment dat hij daar is. Hij maakt zichzelf geen zorgen. Dat is een kind. Simpel. Eenvoudig. Vertrouwen. En in de context van de gedachten die we vandaag met elkaar willen delen, dat is geloof. Geloof als een kind. Eenvoudig in simpel vertrouwen. En dan mogen wij zeggen, dan mogen wij allemaal ook weer worden zoals die kleine kinderen. We gaan 5 dingen bespreken vanochtend die uniek zijn voor kinderen en de relatie tot ons geloof. In de eerste plaats, vertrouwen. Kinderen hebben vaak dat hele sterke, intieme vertrouwen. Ze denken niet na over wat ze gaan eten vanavond. Ze denken niet na over waar ze gaan slapen vanavond. Ze denken niet na over al die dingen waar wij als volwassenen allemaal soms zo mee bezig zijn. En ze weten ook hoe ze dat zonder aarzeling kunnen doen. Want het is niet van, je gaat vanavond eten. En dan zegt een kind niet van, ja, maar ja, dat weet ik eigenlijk niet zeker. Het kind weet het zeker. Het kind gaat slapen, het weet het zeker. Met vertrouwen zegt een kind, zo zal het zijn. Ze giechelen als ze in de lucht worden geslingerd. Roekeloos van hoge plaatsen naar beneden duiken. Waarom? Omdat ze weten dat die uitgestrekte handen van papa en mama daar zijn. Ze zijn zich niet bewust van gevaar. Ze zijn onbevreesd in hun onderzoek, omdat ze de beschutte bubbel van de liefde van hun ouders als vanzelfsprekend beschouwen. Vertrouwd, simpel, geen bangheid. En ze spreken dat luid en duidelijk uit. We lezen in Lucas hoofdstuk 5. Lucas hoofdstuk 5, vers 4. Lucas hoofdstuk 5, vers 4. Toen hij ophield met spreken, zei hij tegen Simon, vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen. Maar Simon antwoordde en zeide tegen hem, meester, wij hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen. Maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. En nadat zij dat gedaan hadden, vingen zij een grote hoeveelheid vissen en hun net begon te scheuren. Hoe prachtig is dit? Geloof en vertrouwen. En je ziet dan, als je kijkt naar vers 4, ze hadden de hele nacht hadden ze al gevist. De hele nacht hadden ze het al geprobeerd. En het was niet gelukt. Niets gevangen. Maar dan zegt Petrus, op uw woord zal ik het net weer uitwerpen. En nadat zij dat gedaan hadden, vingen zij een grote hoeveelheid vissen en hun net begon te scheuren. Hoe bijzonder is dit? Dit is wat geloof doet. Dit is wat geloof is. Totaal tegenovergesteld. Totaal tegenovergesteld aan deze wereld waarin wij leven. Totaal tegen deze wereld in die, als er wat is, ja maar dit, ja maar zus, ja maar zo en ja maar. Allemaal dat ja maar. Een christen hoeft niet te zeggen ja maar. Een christen zegt, mijn Vader is machtig. Mijn Vader is groot. Mijn Vader, voor hem is niets onmogelijk. En dat zien we hier met Petrus. De hele nacht gevangen, maar dan komt Jezus en die zegt, doet het nog maar een keer. Op de plek waar ze de hele nacht niks gevangen hadden. En toen gingen de netten scheuren. Dat is geloof, dat is vertrouwen. Dat is zo bijzonder. In Genesis hoofdstuk 22, daar vinden wij dat bekende verhaal van Abraham, die door God opgedragen wordt om zijn zoon te gaan offeren. Wat heel bijzonder is, als je kijkt naar vers 4 van dit hoofdstuk. Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag die plaats in de verte. Abraham zei tegen zijn knechten, blijven jullie hier met de ezel? Dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. Als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren. Zie je dat, die laatste woorden? Neem het beeld even in je op. Abraham krijgt een opdracht. Neem je zoon, je enige zoon die je lief hebt, en ga naar de berg en maak een offer en offert hem. Dat betekende gewoon dat hij zou gaan sterven. Ja, Abraham komt bij de berg. En wat zegt hij tegen zijn knechten? Wij gaan naar boven, wij gaan aanbidden, wij gaan hetgene doen wat we moeten doen. En daarna zullen wij bij jullie terugkeren. Is dat niet bijzonder? En dan zeggen wij natuurlijk wel eens van, ja, maar goed, weet je, dat kinderlijke geloof, dat is een beetje lastig om, voor ons om dat te hebben. Wij zijn volwassen, wij zitten in die wereld, wij hebben met al die dingen te maken van geld en financiën en dit en zus en zo. Maar kijk eens naar deze Abraham. Abraham, een volwassen man. En toch zegt hij in een kinderlijk geloof, in een kinderlijk vertrouwen, wij komen samen weer terug. En we weten natuurlijk uit Hebreeën 11 dat hij geloofde dat God hem weer uit de doden zou kunnen opwekken. Abraham zei, dat is voor God geen probleem. Als ik hem offert, kan God hem weer uit de doden opwekken. Wij komen samen weer terug. Hebreeën 11, Noach. Voor zover we het kunnen begrijpen, lijkt het er heel sterk op dat Noach had nog nooit een druppel regen gezien. Er was dauw, dat was er, daar lezen we over. Maar waarschijnlijk heeft hij nooit regen gezien. Waarschijnlijk heeft hij nooit een vloed gezien, iets van die aard. En toch, als God hem roept, dan zegt Noach in kinderlijk vertrouwen, oké, God, als u het zegt, ga ik een ark bouwen. En dat is zo mooi, broeders en zusters. En wij hoeven niet te zeggen, ja, maar dat was weer Abraham. En die had toch eigenlijk wel persoonlijk gesproken met God en dit en zus en zo. En ja, die Noach, ja, die had ook zelf die stem van God gehoord. En natuurlijk is dat zo. Maar weet je, wij worden dagelijks omringd door zijn paradepaardje, de schepping. Wij worden dagelijks omringd door zijn paradepaardje. Alle bloemen en bomen en alle zeeën en alles wat er is. Wij worden dagelijks omringd door zijn paradepaardje. Ons eigen lichaam, onze adem. Alles wat we maar kunnen opnoemen, de goede dingen van de schepping. Alles getuigt van een grote God en Vader. En alles getuigt dat dat ware geloof, dat is niet van worsteling naar worsteling. Maar het ware geloof is van overwinning naar overwinning en van victorie naar victorie. Ondanks, want natuurlijk weten we dat we er soms ook doorheen worstelen. Dat is ook zo. Dat mag ook gezegd worden. Maar mag het ook gezegd worden dat het van victorie naar victorie is, van overwinning naar overwinning. Het tweede punt. Kinderen zijn transparant. Kinderen zijn niet goed in het verbergen van hun gebreken, hun verkeerde daden, hun emoties. Kinderen geven toe. Kinderen zijn duidelijk. Kinderen zeggen ja, natuurlijk. Kinderen zeggen als ouders tegen kinderen, zeggen ze even sorry tegen hem of tegen haar. Ze doen het. Eenvoudig, simpel. Vertrouwen. Wat je ziet, is wat je krijgt. Lucas hoofdstuk 7, vers 36 tot 50. Lucas 7, 36 tot 50. Een van de fariseeën vroeg hij bij hem, die bij hem kwam eten. En toen hij het huis van de fariseeën binnengegaan was, lag hij aan. En zie, een vrouw in de stad, die een zondares was, kwam te weten dat hij in het huis van de fariseeër aan lag. En zij bracht een albasten fles met zalf mee en staande achter zijn voeten begon zij huilend zijn voeten nat te maken met tranen. Zij droogde ze af met het haar van haar hoofd. Zij kuste zijn voeten en zalfde ze met de zalf. En dan gaat het verhaal verder, maar als we dan komen bij vers 47, daarom zeg ik haar, u haar zonden die veel waren zijn haar vergeven. Want zij heeft veel lief gehad, maar aan wie weinig gegeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zei tegen haar, uw zonden zijn u vergeven. Wat een pracht, wat een rijkdom. Een vrouw die ziet wat er aan de hand is met zichzelf. Ze schaamt zichzelf niet om zelfs in de aanwezigheid van die fariseeën, die allemaal in die tijden de grote mannen van het geloof pretendeerden te zijn. De schriftgeleerden. Jezus kwam in het huis en de vrouw die komt gewoon naar hem toe. Te midden van allerlei mensen die haar afkeurden, te midden van allerlei mensen die allerlei gedachten over haar hadden. Maar ze gaat naar Jezus toe. In geloof. In vertrouwen. In transparantheid. En wat gebeurt er? Jezus zegt, uw zonden zijn u vergeven. Ik denk dat hier ook een belangrijke les voor ons allemaal zit. Het is belangrijk voor de gelovigen, als je zondigt. Ga niet zelf zitten worstelen. Soms als wij gezondigd hebben, dan denken we misschien wel eens van, oh, weet je wat, ik ga even 2 dagen, ga ik toch even goed mijn best doen. En daarna 2 dagen ga ik vragen of God eigenlijk wel die zonde wil vergeven. Soms kunnen we zo ver gaan dat we zeggen, wil God het eigenlijk nog echt wel vergeven? Deze zondares is een voorbeeld voor ons allemaal. De Bijbel zegt in 1 Johannes, als je gezondigd hebt, wat doe je dan? Dan ga je als een kind, ga je naar de Vader toe. En zeg je, Vader, wil je mij vergeven? Geen wiskunde, geen natuurkunde, geen biologie, wat het ook maar precies allemaal is. Het kind van God, ook als er zonde is, zegt, ik ga naar mijn Vader toe. En ik ga het vragen of hij mijn zonde wil vergeven. En God zegt, natuurlijk wil ik dat. Want 1 Johannes zegt dat ook. Hij is getrouw en rechtvaardig om dan jouw zonde te vergeven. En zo gaat deze vrouw als een voorbeeld voor ons. In transparantheid gaat zij naar Jezus. Te midden van al die fariseeën en schriftgeleerden. Die Jezus uiteindelijk ook nog een hele belangrijke les leert hier. Maar uiteindelijk zegt Jezus ook tegen haar, uw zonden zijn u vergeven. Bij God is het allemaal zo simpel. Bij God is het allemaal zo eenvoudig. Wij zijn vaak degene die het allemaal weer moeilijk maken. Wij zondigen en dan denken we van, ja, oké, ik heb al 3 keer gevraagd of God mijn zonden wil vergeven, zal die het nu wel weer doen? God zegt, ja, dat doe ik opnieuw. Elke keer weer opnieuw. Zolang als jij maar trouw blijft. Dat is wat God zegt. In de derde plaats. Kinderen zijn zorgeloos. Ze denken niet na over hun bankrekening. Ze denken niet na over de prijs van benzine. Ze denken niet na over de volgende doktersafspraak. Ze denken niet na over de oorlog in het Midden-Oosten. Ze denken niet na over politiek. Ze denken niet na op wat mensen over hen denken. Zorgeloos. Dat is het leven van een kind. Psalm 131 is een wat minder bekende psalm. Maar er staat 1 regel in die ons allemaal zal raken. Kijk eens naar Psalm 131, een pelgrimslied van David. Heere, mijn hart is niet hoogmoedig, mijn ogen zijn niet hoog of trots. Ik wandel niet in dingen die te groot of te wonderlijk voor mij zijn. En dan zegt hij dit. Voorwaar, ik heb mijn ziel tot rust gebracht en tot stilte als een kind dat de borst ontwend is bij zijn moeder. Of andere vertalingen spreken over een gespeend kind. Mijn ziel is in mij als een kind dat de borst ontwend is. Gespeend. Vol. Het is goed. Het is voldoende. Een gespeend kind. Hier zien we de overeenkomsten met onze tekst uit Lucas. Als je niet wordt als een kind, kan je zelfs dat koninkrijk van God niet binnengaan. Want God vraagt om dat geloof. Hebreeën hoofdstuk 11 vers 6. Maar kijk eens ook inderdaad naar vers 1, waar David ook zegt, Heere, mijn hart is niet hoogmoedig. Mijn ogen zijn niet trots. Ook wandel ik niet in dingen die te groot en te wonderlijk voor mij zijn. David zegt eigenlijk in andere woorden, ik hou mezelf allemaal niet bezig met dingen waar ik mezelf niet mee bezig hoef te houden. En wat heeft Jezus gezegd? Maak je geen zorgen voor de dag van morgen, want elke dag zal zijn eigen uitdagingen hebben, zijn verleidingen, wat het ook maar precies is. Het eenvoudige kind van God zegt, ik maak me geen zorgen over de dag van morgen. Want Jezus zorgt voor mij. Vader zorgt voor mij. Ik ben als een gespeend kind. Ik ben als dat kleine kindje dat de borst ontwend is. Het is goed. De prijs van benzine, het is goed. God zorgt voor mij. Het kantoor, maakt niet uit. God zorgt voor mij. Mijn werk, het maakt niet uit. God zorgt voor mij. Mijn pensioen, het maakt niet uit. God zorgt voor mij. En natuurlijk, wij nemen de aardse verantwoordelijkheid in alle dingen. Dat is rentmeesterschap. Dat is waar de Bijbel ook over spreekt. Maar nadat wij gedaan hebben wat wij moeten doen, mogen wij worden als dat kind. Heere, mijn hart is niet hoogmoedig. Mijn ogen zijn niet trots. Ik wandel niet in dingen die te groot voor mij zijn. En weet je, morgen is te groot voor ons. Want uiteindelijk, hoeveel van morgen hebben wij in onze eigen hand? Heel weinig. Het weer is niet in onze hand. De politieke situatie is niet in onze hand. De verzekering is niet in onze hand. Als we werkelijk onszelf gaan brengen waar David ons brengt, wees niet hoogmoedig, wees niet trots. Dan mogen we juist alles uit handen geven. En dan mogen we dat leven leiden van zorgeloosheid. Het is goed. Jezus zei het in Matteüs 28. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Als wij dan denken dat we macht hebben over morgen, dan zijn wij te hoogmoedig en te trots. Dat is waar wij moeten stilstaan als mensen. We gaan een ander punt bespreken. Wat heeft een kind ook? Aanhoudendheid. Marianne, als Seth wat aan jou vraagt toen die klein was, vroeg hij dat maar één keer? Mama, ik wil graag een snoepie. Nee, dat kan niet, Seth. Oké, mama, dan zal ik het niet meer vragen. Gebeurde dat? Een kind blijft vragen en vragen en vragen en vragen totdat het kind krijgt wat het kind graag wil. Nou, dit wat we nu gaan zeggen klinkt misschien een klein beetje onchristelijk. Maar kijk eens wat er staat in Lucas hoofdstuk 18. Lucas hoofdstuk 18. Daar staat het volgende verhaal en jullie kennen het verhaal. Lucas hoofdstuk 18. En hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. Altijd moet bidden. Hij zei, er was in een zekere stad een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag. Er was een weduwe in dezelfde stad. Zij kwam voortdurend naar hem toe en zei, doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zeide hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastig valt, haar recht doen, opdat zij uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat. En de Heere zei, hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij hen soms lang laat wachten, ik zeg u, dat hij hun met spoed recht zal doen, maar zal de zoon des mensen als hij komt wel het geloof op aarde vinden? Met andere woorden, de Bijbel zegt, als je ergens om vraagt, moet je niet na twee keer stoppen, moet je niet na drie keer stoppen, moet je niet na vier keer stoppen, moet je niet na vijf keer stoppen, je moet gewoon blijven vragen. Misschien soms een klein beetje lastig voor ons om dat volledig te omvatten en volledig uit te leven. Maar dat is wat God zegt. God zegt, blijf maar vragen. Ik kan je het verhaal vertellen van een jonge vrouw. Die kwam naar me toe. Ga niet goed in mijn huwelijk. Iemand die gelovig is. Haar man is ongelovig. Het gaat niet goed. Ik wil scheiden. Ik zeg, mag ik met je praten? Ja, dat mag. We hadden een lang gesprek. Op het eind van het gesprek zeiden we tegen elkaar van hoe belangrijk het gebed is. En ik zei, mag ik daar nog wat aan toevoegen? Gebed en vasten. Heb je dat wel eens geprobeerd? En ze zei, nee, dat heb ik eigenlijk nooit gedaan. Ik zeg, zou je dat willen doen? Ze zegt, ja, dat wil ik. 3 maanden later kreeg ik een hele rits aan WhatsAppjes. Ze zegt, er is wat heel bijzonders gebeurd. Ik kwam vanochtend van boven vandaan, nadat ik gebeden had. En ik heb de laatste tijden gebeden en gevast. Mijn man kwam naar me toe en zei, ik ga je nu beloven dat ik dit niet meer zal doen. Ik ga je beloven dat ik dat niet meer zal doen. En ik ga je beloven dat dat niet meer gebeurt. Ze was zo blij. En opnieuw, het laat zien. Aanhoudend gebed. En natuurlijk kan je zeggen, ja, maar Paulus die bad toch 3 keer. En toen zei God van, nee, het gaat niet door. Dat is ook waar. Dat speelt soms ook een rol. Maar Lucas 18 speelt ook een belangrijke rol in ons leven. En dat zegt, bidden en niet stoppen. Geloven en vertrouwen. Daarom zegt vers 8 ook, ik zeg u dat hij hun met spoed recht zal doen. Maar, zegt de tekst in vers 8, zal de zoon des mensen, als hij komt, wel deze vorm, en dan zet ik die woorden erbij, deze vorm van geloof vinden op aarde? Wie zijn wij? Zijn wij mensen die 1 keer bidden en dan zeggen, ja, dan zal het wel Gods wil niet zijn? Bidden we 2 keer, bidden we 3 keer en zeggen we dan, nou, dan zal het wel Gods wil niet zijn? De Bijbel zegt, blijf bidden. Blijf vragen. Dat is een kind. Aanhoudend. Stop niet. Ik ga de 2 overslaan, want anders gaan we onze tijd rijkelijk voorbij. Een laatste punt. Vrolijkheid. De vreugde van een kind is niet gebaseerd op omstandigheden. Maar wel van de mensen die om hem heen zijn. En dat is ook zo met God. Een kind is vrolijk. We kijken naar die kleintjes, we kijken naar kleine David, we kijken naar een klein meisje, we kijken naar andere kinderen die om ons heen zitten. Vrolijk. Ze lachen. Ze willen graag bij elkaar zijn. En dat is het leven van een ware christen. De Bijbel zegt in Psalm 16 vers 11, gij maakt mij het pad des levens bekend. Overvloed van vreugde is bij uw aangezicht. Liefelijkheid is in uw rechterhand voor eeuwig. Overvloed van vreugde is bij uw aangezicht. Cor, we hadden het vorige week over, hoe doe je dat nou, dat kwaad overwinnen met het goede? Hoe doe je dat nou? En dat is lastig. En een van de woorden die we toen spraken, dicht bij God leven. God zoeken, elke dag weer opnieuw. In de ochtend als je wakker wordt, zoek hem. Zoek hem in het gebed, zoek hem in de schrift. Zoek hem in je stille tijd. Zoek hem in je lied wat je zingt. Zoek hem in de natuur waar je gaat wandelen. Zoek hem overal waar je bent. Zorg dat je dicht bij hem bent, want dicht bij hem is een overvloed van vreugde. Waarom? Omdat het geloof uiteindelijk heel simpel en eenvoudig is. Het vertrouwen in God. En dat brengt een vrolijkheid die alle vrolijkheid te boven gaat. Een vrolijkheid die je niet kwijt kan raken. Een vrolijkheid die uiteindelijk constant is. Een vrolijkheid waar we elke dag weer een stukje dieper in mogen groeien. Een vrolijkheid die zegt, Ik zoek mezelf niet in dingen die te hoog voor mij zijn, Psalm 131. Ik ben niet te trots. Ik hou me niet bezig met dingen waar ik me niet mee bezig moet houden. En dat is onze toekomst. Zoals het lied inderdaad ook zegt. Wat de toekomst brengen, mij geleid des Heren hand. Amen.